En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Eerst geborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 135 en daarvan de versen 2, 3 en 12. Psalm 135, de versen 2, 3 en 12. God is goed, looft hem tezaam. De derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En het twaalfde vers. Sion loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft. 2, 3 en 12 van Psalm 135.
Thank you.
We doen nu eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in verband met het onderwerp wat vanavond behandeld wordt, willen we dat ditmaal doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. U kunt die geloofsbelijdenis vinden achterin uw psalmboek na de 12 artikelen en die staan achter de Dordtse leerregels. In aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere. Daarna volgt de schriftlezing die we deze avond willen lezen uit 2 Korinthe, het laatste, het 13e hoofdstuk. We noemen nu 2 Korinthe 13 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en het zingen van psalm 86, het vijfde vers. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Korinthe 13. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, En ik schrijf het nu afwijzende aan degenen die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, dat zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus, die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Beproeft u zelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijn de strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde. Word volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen. Dit laatste vers wat u gelezen is, is de tekst voor deze avond. We lezen daar het woord van God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. En we lezen in het licht van dit woord ook wat onze belijdenis zegt in zondag 8. Vorig maal hebben we inleidend over zondag 8 gesproken. We willen nu in een tweede preek de stof afronden. En we lezen nu opnieuw het hele gedeelte in zondag 8. Dat wil zeggen vraag en antwoord 24 en 25. Vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Het antwoord luidt in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En het antwoord luidt, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, hoe zouden wij tot u kunnen naderen? Gij zijt groot en hoog verheven. Gij zijt de afgrondelijke majesteit, die wij nooit kunnen begrijpen, laat staan kunnen bevatten. Gij zijt bovendien de heilige God, terrein van ogen dat gij het kwade en onze ongerechtigheid zou zien, voor wie niemand van de kinderen der mensen kan bestaan. En we belijden het voor u, Heere, dat gij eeuwig zijt en wij tijdelijk. Dat gij heilig zijt en wij onheilig. Dat gij rechtvaardig zijt en wij onrechtvaardig. Dat gij barmhartig zijt en wij onbarmhartig. O God, laat dat ons diep in het stof mogen doen buigen, opdat wij met de belijdenis van zonde op onze lippen en in ons hart tot u mogen naderen vanavond. Want zo past het ons om tot u te komen. Tot u die de heilige en die de verhevene zijt. En dan bidden wij, Heere, wil u, ondanks onze schuld, waarmee we u bedroefd en vertorend hebben, toch op ons neerzien. Niet omdat er bij ons iets zou zijn waardoor wij daarop recht zouden kunnen laten gelden. Maar wil u in uw grondeloze barmhartigheid op ons neerzien. En zou u, door middel van uw woord en door de werking van uw Heilige Geest, vanavond tot ons willen spreken. U weet dat wij vanavond geroepen worden opnieuw met diepe mysterieën ons bezig te houden. Mysterieën waarvan wij moeten zeggen dat wij u, uw heilig wezen, u de drie enigen niet kunnen begrijpen. Dat alleen de geest die diepten kan doorzoeken. En daarom smeken we heel in bijzonder vanavond van u, of u ons in de prediking, in de ontvouwing van uw woord, met uw heilige geest wilt voorlichten en voorgaan. Of u ons de dingen die vanuit uw woord tot ons komen en vanuit het belijden der kerk uitgelegd dienen te worden, zo duidelijk wil doen zijn dat we ze in helderheid en klaarheid in het midden van de gemeente mogen verkondigen. En ook dat het zo mag zijn dat uw geest daarin mee mag komen. Opdat wij het en in de prediking en ook in het luisteren ervaren mogen. Deze is onze God. Heere, wil u ook in uw majesteit door de werking van uw Heilige Geest oren openen en harten openen. U weet hoe we naar de kerk gekomen zijn. We zijn gekomen als zondige mensenkinderen. Als mensen die een hart hebben dat onontvankelijk is voor u, dat schuldig is voor u, dat u niet zoekt, omdat het niet kan en omdat het niet wil. Heere, wil u ons harde, weerbarstige, onwillige hart verbreken. En wil u ons harde, weerbarstige hart een diep besef geven van uw majesteit en onze kleinheid en onze schuld. Opdat wij gaan zoeken naar de weg om gered te worden. De weg van de verlossing die in Christus Jezus is. Heere, laat het ons duidelijk mogen worden vanavond dat dat weerbarstige hart van ons, dat hart wat leeg is aan God en aan kennis van u, maar zo vol kan zijn met zonde en ongerechtigheid, dat de zonde dat hart nooit kan vervullen. Dat lege, dat zoekende hart van ons alleen maar vervuld kan worden met u. Heere, laat dat zo op het hart van jonge mensen en van ouderen gebonden zijn, dat hun hart onrustig wordt. En dat wij met onrustige harten u de drie enige gaan zoeken, totdat wij bij u rust vinden. Denk ook, Heere, aan hen die u kennen mogen, uw kinderen. Leer hen in hun leven zoeken om meer en meer te kennen van Christus, van de Vader en van de Geest. Meer u te leren kennen, meer zichzelf te leren kennen. Meer geworteld en gegrond te zijn in de genade en in de liefde. En in de gemeenschap van uw al drie enige verbondsgod. U weet hoe de dingen, de heilgeheimen die bij u te vinden zijn, vaak omsluierd en omvloerst zijn, zelfs voor uw kinderen. Hoeveel uw volk nog te leren heeft. Heren, als er van verre staande zijn, o laat ze niet rusten in gevoelens of in ervaringen. Maar geef dat hun ziel geen rust mag vinden, voordat zij het weten mogen, geborgen te zijn in het bloed van hem, wiens bloed reinigt van alle zonden. En leer uw kinderen, die daar iets van ervaren mochten, toch niet rusten, voordat ze gevonden worden in die gemeenschap met de Vader en met de Heilige Geest, de drie enige God. Heere, bewaar uw volk voor afdwalen, voor verslapping en verachtering. Maar laat het woord van de prediking, het stamelende woord, waarbij we na mogen denken over de diepte van u, laat dat woord een aansporing en ook een nodiging mogen zijn, dat uw kinderen meer en meer gaan zien en gaan kennen van de heilgeheimen die bij u te vinden zijn. Leer ook, Heere, uw volk maar leven onder het bestuur van een drieëne God, de schepper van hemel en aarde, die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil, en die door de medelijdende borg en zaligmaker de Heere Jezus Christus, en door de troostende kracht van de Heilige Geest, zijn kerk leidt ook door tegenspoed en door moeite en verdriet. Leer uw volk wachten op u, hopen op u, verlangen naar u, ook als de omstandigheden soms zoveel vragen kunnen geven. En zegen, o grote koning, het woord, wat vanavond stamelend en in alle gebrek van ons uitgebracht zal worden. Zegen het en wil het toepassen aan onze harten. Wees u, o Heere, in ons midden. Denk aan de gehele gemeente. Ontferm u over allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. U kent de moeite, de vragen, de redenen om dankbaar te zijn in de harten van ons allen, ook voor hen die misschien al zo lang niet naar de kerk kunnen komen en met ons meeluisteren. Heere, geef hen uw genade. En laat er ook, wanneer in de eenzaamheid en in de vragen rondom onze gezondheid, het ouder worden of de innerlijke vragen van ons hart, laat uw woord zijn kracht mogen doen. We willen bijzonder een aantal uit ons midden aan u opdragen die deze week opnieuw een verre reis naar Roemenië zullen ondernemen om daar mensen die in nood zijn en gebrek lijden te helpen. Heere, wil u hen op reis en allen die daarheen trekken beschermen en bewaren. Wil hen veilig brengen waar de plaats van hun bestemming is en in dat land vol onzekerheid gedenken en wil u hen veilig weer terugbrengen. Laat ook dat wat zij doen mogen gezegend worden. En wil u hen die ze daar ontmoeten zullen zegenen, de kerken daar zegenen. Laat uw koninkrijk daar mogen worden uitgebreid. En het werk van de barmhartigheid, maar bovenal het werk van de prediking van uw heilig woord, ook in dat zo beproefde land gezegend mogen worden. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen op deze wereld. Denk aan hen die werken in uw koninkrijk, dienaren van het woord, mensen die betrokken zijn bij de opleiding van toekomstige predikanten. Wil u zijn met hen die op de zendingsvelden werken of zich daartoe voorbereiden. Heere, laat op vaak eenzame posten het woord van uw genade gebruikt mogen worden. En wil u ook geven dat het woord van uw gunst gezegend mag worden aan de harten van hen die op wat voor wijze ook bij het zendingswerk betrokken zijn. Zegen de prediking van uw woord onder het volk van Israël. Heere, geef dat het mogelijk mag zijn en meer mogelijk mag worden, dat het woord verkondigd mag worden onder hen die beminden zijn om der vaderen wil, niet alleen onder de volken, maar bijzonder ook in Israël zelf. En Heere, geef dat allen die daar bij dat werk betrokken zijn trouw hun werk mogen doen en niets anders begeren te weten dan die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor ook de Jood moet zalig worden, de naam van de Heere Jezus Christus. Denk aan ons land en aan ons volk. Wil u zijn in dit Westen, onze Westerse samenleving, waar zoveel sporen van u in het verleden te vinden zijn en waar zoveel verdwenen is en verzwakt is en veracht wordt en verwaterd. Heere, wil u aan ons denken. Wil u in een tijd waarin er in toenemende mate ook in onze kringen gesproken wordt over het feit van de godsverduistering. Wil u uw aangezicht niet verbergen. En wil u uw tegenwoordigheid doen blijken. Het zij dat het mensdom ook het mensdom hier in Nederland bezoekt. Met uw zegen. Of met uw strenge tucht. Maar laat ons niet over aan onszelf, Heere. Aan de dwaasheid van ons eigen hart. Trek u niet terug. Maar bezoek ons. Met uw zegen of met uw tucht. Met wet en evangelie. U weet het wat we nodig hebben. Breek nog harten. Breng nog mensen in het stof. Doe nog zondaren in regeringskringen. En onder ons onderdanen wederkeren tot u de levende God. En laat het zo mogen zijn. Dat ook in brede lagen van ons volk. Er een roep komt naar u. De drie enige Jehovah. Verbondsgod. Heere, verzondigd is het aan onze kant. Maar wil u het nog doen. Uit enkel genade. Om het bloed. En om het verbond. Dat zeer vast is in Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 19, de versen 1 en 4. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het vierde vers des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. 1 en 4 van Psalm 19. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het 13e vers van Psalm 73. Geliefde gemeente, u weet wellicht dat de laatste jaren dat woord godsverduistering heel vaak genoemd wordt in allerlei geschriften en tijdschriften. En in toenemende mate lijkt dat woord ook door te dringen in onze eigen kringen. U weet misschien ook wat daarmee bedoeld wordt, godsverduistering. Daar wordt mee bedoeld dat het voor de moderne mens in deze nadagen van de 20e eeuw in toenemende mate moeilijk wordt om te geloven in God. Er is een keer gekomen in onze christelijke cultuur in dit Westen. Vroeger was het althans oppervlakkig vanzelfsprekend dat mensen geloofden in het bestaan van een God. Maar men heeft God vaarwel gezegd. En daarom vindt men het nu moeilijk om nog te geloven in God. Het is trouwens wel een heel aanvechtbare term, laten we dat ook maar zeggen. Een term die heel mooi, filosofisch, wetenschappelijk klinkt. En waarschijnlijk bedoeld is om het erge van wat ermee gezegd wordt nog een beetje toe te dekken. Want waar gaat het eigenlijk om? Om wat de Bijbel noemt afval. Wereldsgezindheid. Geesteloosheid. Want met die term godsverduistering, ja, daar zou je bij kunnen denken dat het feit dat God afwezig is in deze westerse wereld, dat dat als een noodlot over ons gekomen is en niet door eigen schuld. Men vergeet bij die term ook vaak dat als God zijn aangezicht verbergt, zoals de Bijbel dat noemt, en dat gebeurt vandaag in allerlei opzichten, dat de Heere zijn aangezicht verbergt, dat betekent niet dat God de afwezige is, want God is nooit afwezig. Maar als God zijn aangezicht verbergt, dan is hij aanwezig in zijn heilig ongenoegen, in zijn toren. En vandaar dat we eigenlijk toch die term maar niet moeten gebruiken. Want het verhult en het versluit meer dan het zegt. En vandaar dat het in een tijd waarin zoveel mensen vragen, bestaat God? Zo weinig mensen rekening houden met God. Dienen te luisteren naar wat het woord van de levende God over die God te zeggen heeft. En dan willen we vanavond enkele lijnen trekken. U begrijpt het, we kunnen niet uitputtend zijn. Er zou zelfs over deze zondag stof te over zijn voor misschien wel 6 of 8 preken. Maar we zullen vanavond wat de catechismus zegt over de drie-eenheid afronden. En de lijnen die we de vorige maal trokken en vanavond hopen te trekken, ook in de behandeling van de volgende zondagen laten doorlopen. Als we vanavond spreken over de drie-enige God. En dan in bijzonder stilstaan bij de werken van de drie-enige God. We letten op 2 dingen. Allereerst op de diepe eenheid van deze werken. En ten tweede de grote verscheidenheid in deze werken. De werken van de drie enige God. De diepe eenheid van deze werken. En ten tweede de grote verscheidenheid in deze werken. Vorige maal zijn we begonnen met de behandeling van zondag 8. De zondag over de drie-eenheid, of liever, want dat is eigenlijk beter, de zondag die spreekt over de drie-enige God. En we zijn de vorige keer begonnen met na te gaan vanuit de schriften dat die leer van de drie-eenheid een Bijbelse leer is. Want ook al is het woord drie-eenheid zelf niet in de Bijbel te vinden, en ook het woord persoon en wezen, toch is de drie-eenheid een leer die ten diepste op de Bijbel gegrond is en uit de Bijbel is af te lezen. En toen we dat heel in het kort samen hebben nagegaan, toen hebben we de nadruk er vooral op gelegd dat het daarom nodig is om God te leren kennen als de drie-enige God. Opdat wij zo door genade gemeenschap zouden hebben met de drie-enige God. En hem zouden eren als de drie-enige God. Want daarom heeft de Heere in de Bijbel laten zien dat hij de drie-enige is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Opdat we hem zo zouden kennen. En opdat we zo door genade gemeenschap met hem zouden oefenen. En opdat we hem zo zouden eren. Maar nu moeten we vanavond op een enkel punt nog wat verder doorgaan. En we willen vooral nog even stilstaan bij dat kennen van de drie-enige God. Hoe leren we de drie-enige God nu kennen? Hoe leren we hem nu kennen? Nee, niet zo dat we verstandelijk gaan begrijpen hoe dat allemaal is rondom de drie-eenheid. Maar hem leren kennen geestelijk. Kennen met het hart. Wel, zegt u, God leren kennen, dat kunnen wij alleen uit het woord en door de geest. Jazeker, daar hebben we de vorige week, de vorige maal ook al de nadruk op gelegd. Maar daar is toch nog iets meer van te zeggen. God, de drie-enige, openbaart zich in zijn woord en door de Heilige Geest. Maar daarin openbaart hij zich vooral in zijn werken. De drie-enige God openbaart zich vooral in zijn werken. En dan kunnen we spreken over bijzondere werken van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Zo staat het ook in deze zondag. Want als hier in de catechismus gesproken wordt over God als de drie-enige, dan wordt dat gedaan aan de hand van die bekende belijdenis, de 12 artikelen van het geloof. En dan wordt gezegd, wel, in de 12 artikelen van het geloof vindt u eigenlijk al een samenvatting van het hele geloof, van de leer, van de kerk. En daarin wordt gezegd wie de drie-enige God is. Want daar wordt gesproken over, ik geloof in God de Vader, de Schepper. En in God de Zoon, de Verlosser. En in God de Heilige Geest, die de zijnen heilig maakt. En vandaar dat we hier die drie uitdrukkingen lezen. Zo uit de 12 artikelen afgeleid bij de drie-enige God gaat het om de Vader en de schepping, de Zoon en de verlossing, de Heilige Geest en de heiligmaking. En als we die bekende woorden, die heel veel onder ons waarschijnlijk uit hun hoofd kennen, een ogenblik op ons af laten komen, dan moet één ding heel duidelijk zijn. En dat is dit. Dat wanneer wij zeggen het gaat in de leer van de drie-eenheid om de Vader en de schepping, de Zoon en de verlossing enzovoort, dat moeten we niet zo lezen alsof er zou staan, de schepping is alleen maar het werk van God de Vader. En de verlossing, dat is alleen maar het werk van God de Zoon. En de heiligmaking, dat is alleen maar het werk van de Heilige Geest. Dan zouden we de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van elkaar losmaken. En dat kan niet, want deze drie zijn één. Nee, als het gaat over schepping, verlossing en heiligmaking, dan moeten we zeggen dat al die drie werken, dat zijn werken van de drie-enige God. Maar bij de schepping staat het werk van de Vader op de voorgrond, en bij De verlossing staat het werk van de Zoon op de voorgrond. En bij de heiligmaking staat het werk van de Heilige Geest op de voorgrond. Ieder werk van God, onthoud dat gemeente, is een werk van de drie enige God. Laten we dat vanuit de schrift wat laten zien. Want het is belangrijk dat u daar een helder zicht op hebt. Het werk van de schepping. Ja, u weet, dat is heel bijzonder. Het werk van God de Vader. Maar God de Vader was niet alleen toen hij de wereld schiep en al wat daarin is. God de Zoon was ook bij het werk van de schepping betrokken. U leest dat duidelijk in de Bijbel. Johannes 1. Waarover de Heer Jezus gesproken wordt over, als over het wonder hetzelfde, dat is zonder het woord, zonder de Christus, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En hetzelfde leest u in de beginwoorden van Paulus in de brief aan de Colossenzen. Daar wordt gesproken over de Heer Jezus in Colossenzen 1 vers 15, dat Christus het beeld van de onzienlijke God is. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De zienlijke en de onzienlijke dingen. U ziet het, Christus was ook betrokken bij het werk van de schepping. Door hem zijn alle dingen gemaakt. En hetzelfde kunt u zeggen van de Heilige Geest. Ook de Heilige Geest was aanwezig in dat morgenuur van de geschiedenis aan het begin van deze wereld. We lezen in de geschiedenis van de schepping in Genesis 1. Dat toen God de wereld schiep, dat de geest, dat is de Heilige Geest, zweefde op de wateren. Of zoals een andere vertaling het zegt, broedde op de wateren. De geest was bij de schepping als de geest die het leven wekt. Want in de psalmen staat zo, zend gij uw geest, zo worden zij geschapen. En dan gaat het over alle levende dingen. De geest was er dus bij. Zend God zijn geest, zo worden ze geschapen. Is dat niet iets om over na te denken? Dat de schepping van de wereld, en dat betekent ook de schepping van u en van mij. Het leven wat wij van God ontvangen hebben, dat is het werk niet slechts van de Vader, maar ook van de Zoon en van de Heilige Geest. De adem en het leven, het geschapen zijn, dat hebben wij ontvangen van de drie enige God. Dat is iets om over na te denken, mee naar huis te nemen. Zeker in onze dagen, waarin zo makkelijk geleefd wordt en het leven zo goedkoop geacht wordt. Laten we het nooit vergeten, wij zijn geschapen door een drieënig God. En hetzelfde kan gezegd worden van het werk van de verlossing. Zeker, het werk van de verlossing is heel in het bijzonder het werk van de Zoon. Vandaar dat onze catechismus zegt, van God de Zoon en onze verlossing. Maar bij die verlossing was ook God de Vader betrokken. En was ook God de Heilige Geest betrokken. Het werk van de verlossing, hoe centraal het werk van Christus Jezus daarin ook is, is ten diepste het werk van de drie enige God. Laten we dat ook zo wat vanuit de Bijbel nagaan. En dan maar eens letten op verschillende verlossingsdaden van de Heere Jezus Christus, zoals ze ook in onze 12 artikelen genoemd worden. U leest daarover de verlossingsdaad van de Heere Jezus, zijn geboorte. Toen Christus geboren was, was dat ook omdat de Vader hem gegeven heeft. U kent die heel bekende tekst uit de schriften. De kinderen zullen hem misschien rond kerst op de zondagsschool geleerd hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. U ziet het, Christus Jezus, de geboren koning in Bethlehem, is de gave van God de Vader. En bij die geboorte was ook de Heilige Geest nauw betrokken. Heilig geheimen is wat wij met ons verstand niet kunnen doorvorsen. Toen de Heere Jezus geboren was, was dat omdat hij ontvangen was van de Heilige Geest. Lucas 1. Ziet, zegt de engel tot Maria, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal dat Heilige wat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. De geboorte van de Heere Jezus, werk van de drie-enige God. We lezen dat hij gekruisigd is, dat is een ander verlossingswerk, heilswerk van de Heere Jezus. En als hij gekruisigd is, dan is het inderdaad de Heere Jezus die gekruisigd is. Maar daar was ook de drie-enige God bij betrokken. Moet u het eens nalezen in Hebreeën 9, het 14e vers. Daar staat dit. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zich door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Daar hebt u het. Christus heeft zich door de Heilige Geest aan God de Vader onstraffelijk opgeofferd. Christus kon alleen door de Geest gehoorzaam zijn tot de dood. De Geest en de Vader waren ook bij Golgotha. En op de opstanding ten derde dagen, u weet, zo spreken die 12 artikelen toch. Hij is gestorven, nedergedaald ter helle en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Christus stond op. Maar bij die opstanding, de schrift laat het zien, was ook de Vader en de Heilige Geest betrokken. We lezen herhaaldelijk in de Bijbel dat Christus is opgestaan uit het graf. Maar bijvoorbeeld in Galaten 1 en andere teksten leest u ook dat God de Vader Christus uit de doden heeft opgewekt. En er zijn enkele teksten, niet zoveel, maar er zijn er toch op zijn minst een stuk of 2, 3. Waarin staat dat hij opgewekt is door de kracht van de Heilige Geest. Met andere woorden, ook de opstanding was een werk van de drie enige God. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente, u begrijpt het. In die verlossingsdaden, die heilswerken van de Heere Jezus Christus, staat inderdaad het werk van Christus op de voorgrond. Maar het is niet het werk van de Heere Jezus Christus alleen, ook de Vader en de Heilige Geest zijn in dat grote werk van de verlossing betrokken. En dan moeten we daar nog iets bij zeggen, en dat is dit. Daarbij gaat het niet alleen maar over het aanbrengen van de zaligheid, of om die oude term te gebruiken, de verwerving van de zaligheid, maar ook over de toepassing van de zaligheid. Christus Jezus heeft de zaligheid verworven, de prijs betaald, door te lijden, door te sterven, door op te staan. Maar die zaligheid die hij verworven heeft, die schenkt hij ook, die deelt hij ook uit, die past hij ook toe. En dat doet de Heere Jezus door de Heilige Geest. En gedreven door de liefde van de Vader. Want ook in het uitdelen van de zaligheid is Christus niet alleen, maar werkt ook de Vader en ook de Heilige Geest. Ik ken geen dieper woord over dit aspect dan het woord van Paulus in dat ontroerende gebed in Efeze 3. Waar Paulus zegt, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Daar hebt u het. Ik buig mijn knieën tot de Vader, opdat Hij u geven door zijn geest dat Christus in u wonen. Daar hebt u de persoonlijke toepassing van het verlossingswerk van de Heere Jezus. Ik buig mijn knieën tot de Vader, opdat door zijn geest Christus in u wonen. O, zullen we het niet vergeten, het werk van de verlossing. Zowel daarin dat Christus de verlossing heeft aangebracht, als daarin dat Christus die verlossing uitdeelt en toepast aan de harten, is het werk van de drie enige God. En het is vooral vandaag zo belangrijk dat wij ook dat vasthouden, gemeente. Want juist vandaag zijn er zoveel kringen waarin men de zaligheid toeschrijft aan de Heere Jezus. En dat is op zichzelf natuurlijk niet verkeerd. Want de zaligheid is in Christus. Maar het wordt verkeerd als men de Heere Jezus Christus als het ware losmaakt van de Vader en van de Geest. Je hebt zoveel kringen. Evangelicale kringen, evangelische kringen, kerkelijke kringen, waarin de nadruk erop gelegd wordt, ja, het gaat om Jezus. Om Jezus aan te nemen, om je hart open te stellen voor Jezus. En noemt u al die dingen maar op. En het gaat ook om Jezus. Maar dan niet om een Jezus waar wij een soort beeld van gevormd hebben, dat niet naar de schriften is. Het gaat om de Jezus van de Bijbel. En die Jezus is de Zoon van God. Die Jezus is één met de Vader en met de Heilige Geest. En al Gods kinderen leren er iets van, dat ze voor hun zaligheid niet alleen de Heere Jezus nodig hebben, maar een drieënige God nodig hebben. Vroeger werd het vaak gezegd, en de uitdrukking zelf is aanvechtbaar, maar er zit toch een kern van waarheid in. Ons driekante hart kan niet vervuld worden met een ronde wereld, maar kan alleen vervuld worden met een drieënige God. Nou weet u, we hebben geen driekante hart. En om die reden klopt de uitdrukking al niet. Maar toch zit er een kern van waarheid in. De strekking is schriftuurlijk. Ons hart kan nooit vervuld worden met wereld, met gedachten, met godsdienstige gedachten. Wat alleen ons hart vervullen kan, wat alleen ons hart verlossen kan, wat alleen ons de zaligheid schenken kan, is het werk van een drieënige God. Door en in Jezus Christus. En vandaar dat het zo belangrijk is dat we zien. De verlossing is het werk van de Zoon. Van de Drieënige. En tenslotte zegt onze catechismus dan ook. Het werk van de heiligmaking. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. En u kunt in de Bijbel heel veel teksten vinden waarin gesproken wordt over de Heilige Geest als degene die de levens van Gods kinderen heiligt. Hij wordt zelfs in de Bijbel genoemd de Geest der Heiliging of de Geest der Heiligmaking. Maar opnieuw, al treedt in het werk van de Heiligmaking de Heilige Geest het meest op de voorgrond, het gaat ook bij de Heiligmaking niet om de Heilige Geest alleen. Het gaat om de drieënige God. Want ook de Vader is betrokken bij de heiligmaking. Denkt u niet aan dat ontroerende gebed van de Heere Jezus in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Wat zegt de Heere Jezus daar? Heilige Vader, heilig ze in uw waarheid. Daar bidt de Heere Jezus Christus of God de Vader het volk van zijn keuze wil heiligen in de waarheid. En ook van de Heere Jezus zelf wordt gezegd dat hij betrokken is bij dat grote werk van de heiligmaking. Een tekst waar we nog niet zo lang bij stilstonden, ook in verband met onze catechismus. In de brief van Paulus aan de Korintiërs, het eerste hoofdstuk. Christus Jezus is van God gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Daar hebt u het, ook Christus heiligmaking. En zo zien we het opnieuw, dat schone patroon van de schrift. God de drie-enige werkt in de heiligmaking. Al is het bijzonder het werk van de Heilige Geest. En zo zien we, gemeente, dat deze dingen die vanavond uitgelegd moesten worden, in deze leerdienst, in deze catechismusdienst, ons iets heel nadrukkelijks laten zien. En dat is nu het hart van de Bijbelse gereformeerde theologie. Van de Bijbelse gereformeerde Godgeleerdheid. En ook van de Bijbelse bevinding. Het kennen van God. Het nodig hebben van God als de drie enige. Niet de Geest alleen, niet Jezus alleen, maar God de drie enige in al zijn werken. Zonder hem geen zaligheid, in hem de volle zaligheid. En daarom willen we nu in de tweede helft van de prediking van vanavond, nu duidelijk geworden is hoe dat die werken van de drie-enige God met vele banden aan elkaar verbonden zijn. Hoe al die werken, werken van God zijn, van de drie-enige. Willen we die werken wat meer naar onszelf toelezen. En vanuit wat de schrift over die werken zegt, ook naar ons eigen leven toe. Een aantal dingen zeggen. En dan wil ik eerst iets zeggen wat deze leer nu betekent. Die werken van de drie-enige God voor alle mensen. In het bijzonder ook voor mensen zonder God. Onbekeerden. Laat het duidelijk zijn, u die in uw bank zit en misschien denkt, ja, daar hoor ik bij. Ik leef, ook al ben ik bij de waarheid van het woord van God opgevoed, ik leef zonder God te kennen en zonder zijn genade te kennen. Weet u wat u nodig hebt? Niets minder en niets meer dan dit, de kennis van de drie enige God. Dan laten we dat dan wat onderstrepen vanuit wat hier staat in de catechismus. U hebt het nodig God te leren kennen als uw schepper. En daar moet u maar veel over denken. God als schepper. En daar wordt ontzaglijk weinig in de praktijk van het leven van alle dag bij stilgestaan. Terwijl we niet alleen de Bijbel hebben die ons van het schepper zijn van God overtuigen wil. Maar terwijl we iedere dag wandelen te midden van deze wereld en herinnerd worden, zoals we gezongen hebben uit Psalm 19, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en eerlijkheid. De eer van de schepper. Ja, die zien we iedere dag rondom ons. Die zien we op deze wereld. Die zien we in het heelal. En daarvan horen we spreken in het heilig woord van God. God heeft alles geschapen. En God de schepper heeft alles zeer goed geschapen. God heeft ook de mens goed geschapen. Onze belijdenis zegt ergens dat wij allen in Adam volmaakt uit de scheppershand van de Heere zijn voortgekomen. Denkt u daar wel eens over? Als u zo door het land wandelt, 's morgens vroeg, als u naar uw werk gaat, als u met uw auto over de wegen rijdt. Dat heel die wereld eens volmaakt uit Gods hand voortkwam. En heel in bijzonder dat u zelf uit Gods hand volmaakt voortkwam. In Adam volmaakt geschapen. En dat wij tegen die volmaakte God hebben gezondigd. Want de gedachte aan de Schepper moet ons hart vervullen met vrees en schrik. Bij de gedachte dat wij die Schepper bedroefd en vertorend hebben door ons van hem af te keren. Hebben we het wel eens gezien dat terwijl de dieren nog zingen tot lof van hun Schepper, de geluiden in de natuurwereld, het ontwakende leven 's morgens vroeg, vogels, ze zingen van hun Schepper. En wij, we kunnen onze Schepper en formeerder niet eren en niet groot maken, omdat wij onze Schepper de rug hebben toegekeerd en van hem zijn afgevallen. De hemel looft Gods wonderen. De aarde zingt van zijn goedheid. De planten, de dieren, wereld spreekt van zijn trouw. En de mens het kroonjuweel van zijn schepping, het eert zijn Schepper niet. Maar als dat diep in ons binnenste doordringt, dan vallen we op de knieën. En dan gaan we erkennen dat we tegen God onze Schepper gezondigd hebben. Dat we hem niet eren zoals hij dat waard is. En tegelijkertijd eist die Schepper, en vergeet u dat niet. De Vader die de Schepper is, eist van deze gevallen wereld, eert mij. God heeft als Schepper recht op, jongen of meisje in de kerk, ouderen in ons midden, dat u hem eert. Die rechten van God, van de Schepper van hemel en aarde, daar doet hij geen afstand van. Die eisen liggen er. Ik ben uw maker, uw Schepper, uw formeerder. Ik ben het die uw leven bewaart en beschermt. Waar is mijn eer? Zouden we dan niet voor die Schepper buigen en gaan erkennen, o grote Schepper, eeuwig licht, voor wiens ogen niet bedekt is, ik sta schuldig. Wat u ook nodig hebt, dat is de kennis van die Zoon en de verlossing die bij hem te vinden is. Want vergeet het niet, een geschapen mensenkind die door de zonde tot een schuldige voor God geworden is, kan van die zonde nooit bevrijd worden vanuit de schepping. Wij kunnen door onze werken, door wat wij presteren of door wat wij worden in deze wereld onszelf niet verlossen. Wij kunnen elkaar niet verlossen. Onze woorden kunnen mensen niet uit de nood van de zonde bevrijden. Daar is het werk van de drie-enige God in Jezus Christus voor nodig. O, als u over de schepping denkt en over uw verlorenheid denkt, vergeet niet dat u die verlossing nodig hebt die in Christus Jezus is. En dat kan zo toegesloten, zo verborgen zijn. De oude uitdrukking zegt dat voor een zondaar niemand zo verborgen is als Jezus Christus en die gekruisigd. We kunnen veel over hem gehoord hebben op school, op de catechisatie, op de zondagsschool en in de kerk. Maar als wij een vreemdeling zijn van God en van zijn genade, Al kunnen we veel over de Heer Jezus vertellen, voor ons hart is Hij een onbekende. Vandaar dat mensen die met hun zonde en schuld op de knieën komen, gaan vragen: wie is toch deze? Wie is Hij? Kent ge zijn naam? Zo gij het weet. Er komt een verlegenheid, een honger, een zoeken. Om de weg van de verlossing te vinden. De weg van de verlossing die in Christus Jezus is. Hem hebt u nodig. En beste vriend, in uw schuld en in uw verlorenheid, in uw onbekeerde leven, zoek nergens rust voordat ge die verlossing gevonden hebt. Bij hem, voordat ge hem kent. Want er is alleen maar heil en zaligheid te vinden in die ene, die de drie enige God gegeven heeft. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van de Heere Jezus Christus. En wat hebt u bijzonder ook nodig? Ja, dat is de Heilige Geest, de Geest der heiligmaking. Nu is het werk van de Heilige Geest breder en dieper dan dat werk van heiligmaking. Het is de Geest die blinde ogen opent. Het is de Geest die mensen in hun schuld en in hun verlorenheid leidt tot de kennis van die ene naam. Tot de kennis van de Heere Jezus. Het is de Geest die levens vernieuwt. Ja, zo hebt u hem nodig. Zullen we daarom niet vergeten wanneer we vanavond naar huis gaan. En wanneer we misschien veel van wat gezegd is, al wat vergeten. Zullen we dit niet vergeten. Jonge mensen, kinderen. Dat we de troon der genade aanroepen. Heren, vandaag heb ik gehoord. Dat mijn verlorenheid en de hardheid van mijn hart zo groot is, dat ik niet anders zalig kan worden dan door een drie-enige God. Heren, werk met uw drie-enige kracht. Laat me zien dat ik schuldig sta tegenover hem die mij geschapen heeft. Schuldig sta tegenover zijn heilige eisen die hij niet inkort en die hij niet terzijde legt. Laat me zien dat er een weg ter verlossing in Christus is. En pas het toe door uw Heilige Geest. Dat is nodig. Door een drie-enige God zalig worden. Dan is er nog iets. Wanneer we spreken over de drie-eenheid, zo heb ik gezegd, dan moeten we allereerst nadenken over wat dat betekent voor onbekeerden. Maar we kunnen ook, en dat is het tweede, erop wijzen wat dat wil zeggen voor de leiding in het leven. De voorzienige leiding van God. Bijzonder als er in ons leven moeite en verdriet voorkomen. Ja, dan zijn er mensen, gelukkig zijn er nog mensen, die zeggen: dat wordt je niet van mensen aangedaan. Daar is Gods hand in te vinden. Hoe moeilijk ze het er ook mee hebben. Hoeveel vragen dat ook kan geven. Dan zeggen we: Gods hand is in al die dingen. Wij moeten zwijgen. Maar het ware geloof, dat gaat verder zien. Dan alleen maar Gods hand, een erkenning, het wordt ons niet van mensen aangedaan. Het ware geloof, en onderstreept u dat, gaat juist in allerlei omstandigheden van het leven de hand van de drie-enige God ontdekken. En dat is een ontzaglijke ontdekking als u in uw leven bij de verdrietigheden, en bij de moeite. En wanneer uw levenspad langs kromme wegen gaat die u niet kunt begrijpen. Wanneer het pad gaat door de zee en de golven u dreigen te overstromen. Wanneer u door het geloof de hand van de drie enige God mag ontdekken. Dan ziet u dat de Vader het is. Waarvan we in onze belijdenis lezen dat hij alle dingen bestuurt. Heel de wereld die hij geschapen heeft. Maar dat hij die nu bestuurt. Dat mag het geloof ontdekken. Als een vader van zijn kinderen. Dan mag je soms iets zien. Als die vaderhand voor het geloof opengaat. Dat nu alle dingen moeten medewerken ten goede. Voor hen die de kinderen zijn van deze vader. Dat de vader misschien wel tuchtigt en wel slagen uitdeelt. Maar dat hij dat doet uit liefde. Dan mag u zien. Als het geloof in de moeite van het leven. In de diepe omstandigheden. Waarin de vragen hoog oprijzen. Als het geloof de hand van Christus daarin mag ontdekken. Ja, wat zie je dan? Dan zie je de hand van de grote hoge priester. In de moeilijkste omstandigheden van het leven. Waarvan de profeet zegt. In al hun benauwdheden. Was hij benauwd. En de apostel zegt, hij kan medelijden hebben met hun zwakheden, omdat hij zelf verzocht is geweest. O, wanneer je ontdekken mag wat Samuel Rutherford zei, in dagen waarin alles tegenloopt, dat die gezegende kruisdrager de weg van het kruis gebaand heeft, dan zie je, in de moeitevolle omstandigheden van het leven. Door het geloof op hem. En de Heilige Geest. Hoe werkt die voor het geloofsleven. In allerlei omstandigheden van het leven. Daar is hij bijzonder de trooster. Ik weet het, zijn troostend werk omvat meer. Maar het is ook het werk van de Heilige Geest. Om Gods kerk. Wanneer de wegen donker zijn. En onbegrijpelijk worden. Wanneer alles tegen is. Om met zijn onweerstandelijke genade. Door de kracht van het woord. Lieflijk te troosten. Wat een zegen, als je door het geloof deze God mag kennen in dagen van moeite, verdriet, tegenspoed, in innerlijke strijd en in onbegrepen levenswegen. De Vader die een vader is, ook al kastijdt hij, de Zoon die medelijden heeft en de Heilige Geest. Die troost. En dan tenslotte. Want dat is het ook. Waar we nog iets van moeten zeggen. Dat werk. Van de drie-enige God. Heeft betekenis voor mensen. Voor onbekeerden. Het heeft betekenis. Voor het geloof. In de levensleiding. In allerlei omstandigheden van het leven. Maar het heeft. En dat toch wel heel bijzonder. Heel nadrukkelijk betekenis voor het volk van God. En voor wat de Heere doet in hun leven. En dan zou ik hierop willen wijzen. Dat het de Heilige Geest is. De Zoon en de Vader. Die het werk der genade in het hart beginnen. En hoe begint dat? Ja, zegt u, De Heilige Geest, die ontdekt de mens. Die laat hem zien dat hij tegen zijn schepper gezondigd heeft. Dat hij de geboden van God heeft overtreden, jazeker. Maar ik lees ook in mijn Bijbel dat de Vader daarbij is. Bij die eerste ritselingen van het geestelijke leven. Niemand komt tot mij, zegt de Heere Jezus, dan dat de Vader hem trekt. Ziet u, daar zitten ook de koorden van trekkende liefde in. De Heilige Geest legt de zonde bloot, ontdekt. Maar tegelijkertijd ligt daar ook de trekkende liefde van de Vader in. En ligt daar ook het genadewerk van Christus in. Die een zondaar overtuigt door zijn woord. En lokt door zijn woord. Ziet u het? Het overtuigende en het lokkende. Het ontdekkende en het trekkende. Daar begint het geestelijke leven mee. De drie enige God. En dan hebben we de vorige keer gezegd. Waar dient dat dan allemaal toe? Waartoe dient dat begin in het geestelijke leven? Dat ontdekkende en trekkende. Opdat ze tot Christus zouden komen. Opdat ze die ene naam zouden leren kennen. Daarvoor ontdekt God zondaren. Daarvoor trekt de Vader mensen die vastzitten in hun schuld en in hun ongerechtigheid. Opdat ze Christus zouden leren kennen. Want het is het liefste werk, gemeente. Van de drie enige God. Om Christus te verheerlijken. Hij krijgt alle eer. Daarom staat hij ook aan het slot van deze brief aan de Korintiërs. In de zegenwens van de apostel Paulus voorop. De genade van de Heere Jezus Christus. Daar is het de drie enige God om begonnen. Om mensen in wier hart geen plaats is voor die genade. Die zo vastzitten aan de zonde en aan de wereld. En hoe vast zit u niet? Om die mensen te ontdekken, te lokken, los te trekken met koorden van liefde. Opdat zij die genade van Christus Jezus leren kennen. En dat is niet nodig. Die genade te leren kennen. Door het ontdekkende, plaatsmakende werk van de Heilige Geest. En door de trekkende liefde van de Vader. Is dat het verlangen van uw hart? U die misschien verslagen van hart in uw bank zit. U die zoveel geestelijke bezwaren hebt. Zoveel geestelijke onmogelijkheden. Zoveel geestelijke nood. Ziet u het niet? Er is een drie-enige God die werken wil om de meest vastgebonden, de meest onmogelijk vastzittende zondaar zalig te maken. Hem heen te trekken, heen te leiden naar de genade van de Heere Jezus Christus. En als je al is het door de schaduwen heen, iets van die genade gaat zien. Dan word je zo klein. Want dan ga je zien. In die genade. Iets ook van liefde. Want in die genade schittert. De liefde van de Vader. Nee, dat zie je misschien niet direct. Alles wordt niet in één dag opengelegd en alles leer je ook niet in één dag. Maar toch wanneer dat werk van Christus opengaat, dan wil de Heere laten zien dat die genade van Christus er nu is. vanwege de liefde van God de Vader. En vanwege de gemeenschap van de Heilige Geest. En waar zondaren nu, als verloren mensenkinderen, bij zichzelf niets dan schuld ontdekken. En van zichzelf moeten zeggen verloren. Een hopeloze zaak. En Christus hun geopenbaard wordt. De genade van die koning. Ja, daar wil de Heere ook verder leiden. En ogen openen. Voor het vaderhart van God. Voor de bewogenheid van de Heilige Geest. Die het zegel afdrukt in het hart. En wankelende, twijfelende, aarzelende kinderen van God verzekert. Zodat ze vrijmoedig met de hand schrijven. Ik ben des Heren. Want deze geest getuigt met mijn geest. Dat ik een kind van God ben. Zo wil de drie-enige God zichzelf bekendmaken. En die drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wil zondaren trekken uit het verderf. Christus verheerlijken in zijn genade. De Vader verheerlijken in zijn liefde. De Heilige Geest verheerlijken in zijn gemeenschap en troost. Toe. Zou u bij alle vragen die dit diepe leerstuk en deze zware stof met zich mee kan brengen, er geen zin in krijgen om de drie enige God te voet te vallen en te smeken, Heere, leer mij daar iets van. Toe, ziet u het niet, kind van God? Wat een ontzaglijk werk de drie-enige God gedaan heeft en moet doen om zondaren zalig te maken. Wat een liefde beweegt hem dat hij niet maar iets gedaan heeft, Gode zij dank niet, maar dat hij alles gedaan heeft en alles doen wil om zondaren zalig te maken. Zouden dan onze beden niet moeten zijn, Heere, werk onder ons en onder onze kinderen, opdat wij iets gaan leren van het ziet, deze is onze God. Hij is de rotssteen. Wiens werk volkomen is. De Vader die trekt. De Zoon die verlost. De Heilige Geest die toepast. U alleen, zijt het, die straks alle eer ontvangen zult. U alleen bent het en blijft het, die voor al uw volk hun rots, hun deel, hun eeuwig goed bent. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, past ons uw naam dank te zeggen aan het einde van deze dienst en van deze zondag. U hebt ons tweemaal uw woord gegeven. En u hebt ons ook in de prediking willen helpen en willen ondersteunen. O, wil u uw zegen gebieden over het woord. Geef dat we met de dingen die we vandaag hoorden bezig mogen zijn. En dat het bovenal nog gebruikt mag worden als klei in uw goddelijke vingers. Om blinde ogen te openen en mensen tot bekering te brengen. Heere, wees u met ons allen. Ga met ons naar huis. Breng ons veilig daar waar we thuis horen. En wil u deze week met ons zijn. Zegen ons in ons werk. Zegen onze kinderen. Zegen hen die onze kinderen onderwijs geven. Zegen ons wanneer we een moeilijke week tegemoet gaan. Sterk ons in alle arbeid. En wil bijzonder ook uw hulp schenken in alle kerkelijke en gemeentelijke arbeid. Laat uw kracht en uw hulp blijken. Heren, we vragen dat alles, terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 48, het zesde vers is onze slotzang, want deze God is onze God.